We willen met elkander vanavond Johannes 3 lezen. We zullen niet het hele hoofdstuk lezen, we zullen ook onmogelijk het hele hoofdstuk kunnen bespreken. En dat zal bij volgende hoofdstukken natuurlijk ook zo zijn. Je zou alleen al aan Johannes 3, zeker met gemak, 3 avonden kunnen wijden. Het is zo'n volheid van gedachten die hier naar ons toekomen. En daarom zou ik me willen concentreren op het gesprek dat de Heer Jezus met Nicodemus heeft gevoerd. Uit de Telos-vertaling lees ik het eerste gedeelte van Johannes 3 met u. En op het programma kunt u dan het in de NBG-vertaling volgen of in uw eigen Bijbelvertaling. Johannes 3, vers 1. Nu was er een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij komen nu tot een van de bijzondere hoofdstukken in het Johannesevangelie, die beginnen met een ontmoeting die de Heer Jezus met een enkel mens heeft. Met Nicodemus, een theoloog in hoofdstuk 3, met een Samaritaanse vrouw, een buitenlandse vrouw en bovendien eigenlijk een verschoppeling door haar levensstijl. Geweldig contrast met Nicodemus in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 de verlamde man in Bethesda. In hoofdstuk 6 de spijziging van de 5000, geen persoonlijke ontmoeting, maar ook dat hoofdstuk begint met een geschiedenis. En dat gebeurt zo een aantal hoofdstukken achter elkaar. En van die geschiedenis uitgaande worden ons dan heel belangrijke geestelijke waarheden ontvouwd. En zo is dat hier ook bij Nicodemus. Om de ontmoeting met Nicodemus te verstaan, moet u eigenlijk weer even terug naar hoofdstuk 2, vers 23. Daar hebben we gezien dat velen tijdens het Pascha in de Heer Jezus geloofden. Want ze zagen de tekenen. Maar staat er dan in vers 24, Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe omdat hij allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Maar dan zou je kunnen vertalen, hoofdstuk 3 vers 1, met een maar. Maar er was een mens uit de fariseeën. Je hoeft het zo niet te vertalen, het kan ook zo zoals het hier weergegeven is, nu was er een mens enzovoort. Maar je zou het als een contrast kunnen zien, daar was een massa mensen die wel geloofden, maar het was slechts een schijngeloof. Het was slechts een oppervlakkig buitenkant geloof. Het ging niet diep en de Heer Jezus wist dat, want hij kende de harten van de mensen. Maar dan is daar die ene man, zijn naam is Nicodemus. En hij komt tot de Heer Jezus en heeft met hem een heel andersoortige ontmoeting dan al die mensen die alleen maar een schijngeloof hadden. Nicodemus kwam 's nachts bij hem. Of omdat hij bevreesd was dat de mensen het zouden zien, of omdat de late avond, het begin van de nacht, de gebruikelijke studietijd was voor schriftgeleerden en ook voor dit soort ontmoetingen. En Nicodemus valt met de deur in huis. Ik heb u al gezegd, in zeker opzicht is hij een contrast met die massa. Maar het geweldig belangrijke van de boodschap die Nicodemus krijgt is dat ook al zijn zijn motieven nog zo mooi, al is zijn belangstelling nog zo oprecht voor de Heer Jezus Christus, de boodschap die hij krijgt is, als een mens niet wederom geboren wordt, dan helpt dat allemaal niets. Een mens wordt niet behouden vanwege zijn goede motieven en vanwege zijn oprechte belangstelling. Nicodemus, zei ik, begint met de deur in huis te vallen. Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Dat is een geweldig compliment. Verderop in vers 10 zegt de Heer Jezus, bent u de leraar van Israël. Nicodemus was niet zomaar iemand. Niet iemand zoals we verderop in het evangelie vinden van de schare die de wet niet kent. Hij kende de wet. Hij was zelfs een leraar van de wet. Hij was, zoals dit vers 10 zegt, hij was zelfs dé leraar in Israël. En uit de mond van zo'n man was het een geweldig compliment dat hij tegenover deze timmerman uit Galilea zegt, Rabbi, en ook, wij weten dat u van God gekomen bent, want niemand kan zulke tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Dat is een fantastisch getuigenis, zouden wij zeggen. En ongetwijfeld een oprecht getuigenis. Laten we ik bij voorbaat mogen zeggen dat verderop in het evangelie blijkt dat deze Nicodemus werkelijk een echte discipel van de Heer Jezus is geworden. En dan mag je aannemen dat hij hier om te beginnen met de beste motieven bij de Heer Jezus komt. En des te opmerkelijker is het antwoord van de Heer. Wij zouden zeggen, naar de mens gesproken, dat de Heer Jezus gevleid zou zijn door een dergelijke omschrijving, door een dergelijk prachtige getuigenis dat Nicodemus geeft. Maar daar is geen sprake van. Ook de Heer Jezus valt met de deur in huis. En hij knoopt aan bij die woorden van Nicodemus, wij weten. En eigenlijk antwoordt de Heer Jezus daarop, Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, dan weet je helemaal niets. Dan kun je wel een theoloog zijn, dan kun je zelfs de leraar van Israël zijn, dan kun je wat dat betreft de grootste schriftkennis hebben van alle Israëlieten op aarde, maar als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Eigenlijk staat er niet zozeer wedergeboren. Dat woordje voor wederom betekent niet eenvoudig voor de tweede keer. Zoals je kunt zeggen, vandaag regent het opnieuw, namelijk net als gisteren. Maar dit woordje betekent op een nieuwe wijze. Niet de tweede keer alsof het een herhaling van de eerste keer was, maar je moet op een heel nieuwe wijze geboren worden. Anders dan je de eerste keer geboren werd. Dat zullen we direct zien wat dat betekent. Maar de Heer Jezus zegt dit: als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Direct gaat het over ingaan. Het koninkrijk Gods niet kunnen ingaan. Maar hier zegt de Heer Jezus: als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het niet eens zien. Je kunt het niet onderscheiden, want daar heb je verlichte ogen van je hart voor nodig. En als je die niet hebt, dan zie je niks. Dan kun je de hele Bijbel uit je hoofd kennen en op de ingewikkeldste theologische vragen antwoord kunnen geven, maar je ziet niets van het koninkrijk Gods. En dat is vandaag nog precies hetzelfde. Zonder deze nieuwe geboorte, opnieuw geboren worden, kunnen wij, en ik breid het nu wat uit, kunnen wij van het koninkrijk van God helemaal niets onderscheiden. En de eenvoudigste ziel, zoals wij dat dan wel eens zeggen, want wat is eenvoudig? De eenvoudigste ziel met misschien alleen lagere schoolopleiding, maar met een wedergeboren hart, ziet oneindig veel meer van de geestelijke dingen dan de knapste professor die niet wederom geboren is. Dat is de boodschap. De Heer Jezus zegt dat tegenover deze man midden in zijn gezicht. Maar Nicodemus is niet beledigd. Hij begrijpt eenvoudig niet wat de Heer Jezus zegt. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk bevestigt hij onmiddellijk dat je zonder wedergeboorte deze dingen niet kunt verstaan. Want Nicodemus zegt, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Daar ziet u hoe makkelijk je dat woord opnieuw verkeerd kunt begrijpen. Opnieuw betekent namelijk niet voor de tweede keer uit je moeder geboren worden. Dat zou namelijk geen enkele zin hebben. Als ik even vooruit mag grijpen, in vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En als je nou opnieuw uit het vlees geboren wordt, dan ben je nog steeds vlees. Dat wil zeggen, vlees betekent hier het zondige vlees. Als je uit een zondares geboren wordt en verwekt bent door een zondaar, dan ben je zelf een zondaar. Dan heb je een zondige natuur. En als je voor de tweede keer uit die zondares geboren wordt, helpt dat niets, want je hebt nog steeds een zondige natuur. En dan zou je 100 keer uit zondaren geboren worden, dan geldt nog, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Daarom heb ik gezegd, wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt, is dat je op een nieuwe manier geboren moet worden. Je kunt vertalen, zoals de voetnoot het hier ook aangeeft in de Telos-vertaling, vanuit een andere bron, vanuit een andere oorsprong. De Heer Jezus zegt het nu wat duidelijker in vers 5 tegen Nicodemus. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nu staat er niet alleen zien, maar ook binnengaan. Je wil er uiteindelijk binnengaan. Wat dat betekent, kom ik zo op terug. Maar ik wil u eerst iets zeggen over dat water en geest. Nou, hier zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus niet bedoelt dat je opnieuw uit de moederschoot geboren zou moeten worden. Dat weten wij natuurlijk ook allemaal. Geboren uit water en geest. Nou, wat geboren uit de geest betreft, dat begrijpen we allemaal. Ik denk dat er niemand is in deze zaal die niet begrijpt dat de wedergeboorte een werk is van de Heilige Geest. Maar het kan geen kwaad dat nog eens opnieuw te benadrukken. Het is niet een werk van ons. Het is een werk dat God in de mens verricht. Je kunt niet jezelf wederbaren. Je wordt geboren. Je wordt gebaard, maar dan door een ander. Je kunt niet jezelf opnieuw baren. Toch zegt de Heer Jezus later tegen Nicodemus, jullie moeten in het meervoud opnieuw geboren worden. Dat wil zeggen, daar zit een moeten aan vast. Dat wil zeggen, het is niet een vrijblijvende zaak. Als het alleen die kant had, de kant van de Heilige Geest, dan zou tegen ons nooit gezegd worden, jullie moeten opnieuw geboren worden, als een uitdaging, als een appel, een oproep. Denk erom, Nicodemus, je kunt niet over de geestelijke dingen oordelen als je niet opnieuw geboren wordt. Dat is een appel. Maar wat kunnen wij dan doen? Wij kunnen onszelf niet wederbaren. Ja, maar nu breng ik u in herinnering wat we in hoofdstuk 1 vers 12 hebben gelezen. Want zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven of kracht of bevoegdheid of het recht kinderen van God genoemd te worden. Hun die in zijn naam geloven. En daarom is het heel belangrijk dat we die twee naast elkaar stellen en ook naast elkaar laten staan. In het bekende boekje, Het is ingewikkeld geworden, van professor Blauwendraad, legt hij ook, als u niet weet wat het is, laat dan maar zitten, maar sommigen van u kennen dat wel, daar legt hij ook de grote nadruk op dit belangrijke Bijbelse gegeven, dat geloof en wedergeboorte bij elkaar horen en niet van elkaar mogen worden gescheiden. Als er staat, gijlieden moet wederom geboren worden, dan is dat een appel aan ons en een appel om te geloven. Dat is een verantwoordelijkheid om te geloven. Daarom staat er ook verderop in dit hoofdstuk, opdat een ieder die gelooft eeuwig leven hebben. Dus aan onze kant moet er ook iets gebeuren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar die twee kanten die horen bij elkaar als de twee kanten van een medaille. En sommige mensen hebben de neiging alle nadruk te leggen op onze verantwoordelijkheid. Wij moeten geloven, wij moeten ons bekeren. En dan krijg je de indruk alsof dat dan ook helemaal, ik zou bijna zeggen, een prestatie van onszelf is. En dat is het niet. Andere mensen leggen de nadruk op die andere kant. Het is een werk van God dat hij in je moet verrichten. En daar kun je dus alleen maar lijdelijk op gaan zitten wachten tot God dat werk verricht. Dan ben je alleen maar een stok en een blok. Daar wordt de lijdzaamheid gepredikt alsof er van onze kant niets moet gebeuren. Maar die twee dingen horen bij elkaar, onafscheidelijk. Wij moeten geloven. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is de oproep die in dit hoofdstuk tot ons komt. Maar op hetzelfde moment werkt God door zijn Heilige Geest het leven van de wedergeboorte. Doet hij ons wederom geboren worden. Wedergeboorte, het tot geloof komen, is voor 100% een werk van Gods Geest in ons. Maar het is ook voor 100% een zaak van onze verantwoordelijkheid om het woord aan te nemen dat God ons door de prediking laat horen. En beide elementen zien wij in dit uiterst belangrijke hoofdstuk. Maar goed, we stellen vast, wedergeboorte is een werk van Gods Geest. Maar het is ook uit water. En u begrijpt, daar is al heel wat over gespeculeerd. De traditionele opvatting verbond het woord water met de doop. Dat is begrijpelijk. Overal waar in de brieven over water wordt gesproken, had het uitleggers de neiging dat met de doop te verbinden. Nou is dat sowieso al heel vreemd hier als de Heer Jezus dat zou bedoelen. Want Nicodemus kende de christelijke doop nog helemaal niet. Die kon hij ook niet kennen, want die was nog niet eens geopenbaard. Die heeft de Heer Jezus pas ingesteld. Ik heb het nu niet over de doop van Johannes. De christelijke doop heeft de Heer Jezus pas ingesteld bij zijn hemelvaart. En toch zegt de Heer Jezus hier tegen Nicodemus: jij bent de leraar in Israël, weet je deze dingen niet? Kortom, tot op vers 10 heeft de Heer Jezus het uitsluitend over dingen die Nicodemus had kunnen weten op grond van zijn kennis van het Oude Testament. En daar hoort de doop niet bij. Die komt in het hele Oude Testament niet voor. Trouwens, hoe zou iemand kunnen menen dat wij wederom geboren worden door het doopwater? Er staat hier niet dat het doopwater daar een teken van is of iets dergelijks. Hier wordt gezegd, wedergeboren door water. En daarom denk ik dat het veel beter is dat water hier als een heel bekend symbool op te vatten. Een symbool dat bijvoorbeeld uitgelegd wordt in Efeze 5, vers 26... waar we lezen dat Christus zijn gemeente reinigt door de wassing met het water van het woord. In Johannes 15, vers 3 zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen: jullie zijn al rein door het woord dat ik gesproken heb. Reiniging door het woord. En dan wordt de zaak duidelijk. Geen mens kan wederom geboren worden als hij niet eerst de prediking van het evangelie heeft gehoord. Wedergeboorte geschiedt dus door deze twee middelen. Door de verkondiging van het woord, dat als een waterbad over de mensen komt, en dat door de Heilige Geest aan de harten wordt toegepast en daar het wederbarende werk van God verricht. Je kunt die twee niet scheiden. Als er alleen prediking is zonder de kracht van Gods Geest, gebeurt er niets. Maar als alleen Gods geest daar is, maar er is geen prediking, dan is er geen woord dat door de geest aan de harten kan worden toegepast. Daarom is het water en geest. Door de verkondiging en door de toepassing door de Heilige Geest van dat woord op de gewetens worden mensen wederom geboren. Dan komt de Heer Jezus tot dat zesde vers. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Dat wil zeggen, als iemand uit de geest, en dan met een hoofdletter, uit de Heilige Geest geboren wordt, dan vertoont hij zelf de karaktertrekken van die Heilige Geest. Zoals hij eerst zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wie uit een zondig mens geboren wordt, is net zo zondig als die vader en moeder. Maar wie uit de Heilige Geest geboren wordt, vertoont de kenmerken van de geest. In zo iemand wordt het nieuwe leven zichtbaar dat de geest in die persoon gewerkt heeft. Daarom opnieuw geboren worden betekent uit een andere bron, uit een nieuwe oorsprong, namelijk uit de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Kijk, nu zie je altijd weer hoe zeer het behelpen is als je met een vertaling moet werken. Want het woord voor geest en het woord voor wind is precies hetzelfde. Het woord pneuma, dat u allemaal kent in een pneumatische boor bijvoorbeeld. Die werkt met luchtdruk. Want ook dat woord lucht en wind en het woord geest komt allemaal van dat Griekse woord pneuma. Dus de Heer Jezus ziet een parallel wat in het Grieks nog veel beter klinkt omdat hij hetzelfde woord gebruikt. De Heer Jezus legt dus uit wat wedergeboorte is, maar tegelijkertijd laat hij zien dat die wedergeboorte toch ook een mysterie blijft. Net zoals het eigenlijk is met de wind. Je kunt staan in een stormwind en dan voel je die luchtstroom langs je heen gaan, maar je hebt geen idee waar die vandaan komt. Je kunt die luchtstroom niet als het ware op zijn pad terugvervolgen. En je kunt ook niet kijken waar die luchtstroom blijft. Je kunt het pad van die wind niet narekenen. Wel zegt de Heer Jezus, zo is het ook met de wedergeboorte. Zo is het met ieder die uit de geest geboren is. Het is het wonderlijke voor mensen ondoorgrondelijke werk van de geest van God. Er zijn dus dingen die we kunnen vertellen over de wedergeboorte. Namelijk, het is door het woord van God. Het is door de geest van God, maar tegelijkertijd is het een mysterie. Dit geweldige, vernieuwende werk van God aan het hart van een mens. Het is net zoals de wind, het is zo'n vertrouwd verschijnsel. Maar zeker in ons Hollandse vlakke land zijn we met de wind maar zeer vertrouwd. Het is zo vertrouwd en tegelijkertijd eigenlijk zoiets geheimzinnigs. Zo is het met dat wonderlijke werk van de wedergeboorte. Nicodemus begrijpt het nog steeds niet. En nu komen we tot een heel merkwaardig punt. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hij begrijpt nog steeds niet waar de Heer Jezus ten diepste het over heeft. En ik zei u net, toch vertelt de Heer hier niets nieuws. Kijkt u maar, want nu komt dat woord dat ik al een paar keer citeer in vers 10. Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Met andere woorden, Nicodemus, je had dat kunnen weten. Dus nog eens, de Heer Jezus heeft tot dusver eigenlijk nog niets nieuws verteld. Want alles wat hij verteld heeft, kun je met wat andere bewoordingen in het Oude Testament terugvinden. En als u nou zegt, wat? Dat heb ik nog nooit het Oude Testament gelezen. Nou, dan moet u, dat gaan we nou niet opzoeken, maar dan moet u thuis maar eens op uw gemak Ezechiël 36 lezen. Daar vindt u het meest duidelijk wat hier gesproken wordt. En waar gaat het daarover in Ezechiël 36? Dan gaat het over ingaan in het koninkrijk van God. Wanneer komt dat koninkrijk? Wanneer de Messias komt? Wanneer hij verschijnt en zijn koninkrijk opricht op aarde, dan zullen daar mensen mogen binnengaan. Anderen komen daar niet binnen. Dat zijn de bokken in Matthäus 25 die naar het eeuwige vuur verwezen worden. Maar de schapen mogen ingaan in dat koninkrijk. Maar Ezechiël 36 maakt duidelijk dat daar een voorwaarde aan verbonden is. Want we lezen daar dat de Heere God zegt, ik zal rein water op hen sprengen. Daar heeft hij het over zijn volk Israël. Rein water, daar hebt u dat water van hier. Reinigingswater, dat spreekt van dat reinigende woord Gods. En ik zal mijn geest in hun binnenste geven. Daar hoor je over de toepassing van het water en over de werkzaamheid van de geest Gods. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, man, het staat allemaal al lang in jouw Bijbel. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij dat het gebeurt uit water en dat hij wederom geboren wordt uit water en geest. Nou heb ik een vraag aan u. Hoe kan dat nou dat Nicodemus dat niet weet? Een man die het Oude Testament bij wijze van spreken uit zijn hoofd kon opzeggen. En nu komen we tot een heel belangrijk punt. En dat is dat mensen de neiging hebben om dat wat ze niet willen lezen, ook inderdaad niet te lezen. Zelfs bij wedergeborenen kan dat gebeuren. Wij lezen gewoon over die dingen heen die we niet willen lezen. Des te meer gebeurt dat bij niet-wedergeborenen. Die dingen die hun niet welgevallig zijn, eenvoudig terzijde laten. En hier heb je nou typisch zo'n punt. Wat bedoel ik? Dit. Nicodemus ging ervan uit, zoals nog talloze orthodoxe joden vandaag daar net zo van uitgaan, dat hij als Israëliet natuurlijk automatisch toegang had tot het koninkrijk van God. Een bekende Joodse denker, Frans Rosenzweig, in deze eeuw, die citeert een woord uit het Johannesevangelie waar staat, niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14. En dan zegt hij, dat is waar. Elke heiden die tot God moet komen, wil komen, kan alleen maar tot God komen via Jezus van Nazareth. Maar hij zegt, dat geldt niet voor ons Joden. Want wij zijn al bij de Vader. Daar hebt u nu ten voeten uit het misverstand. En Frans Rosenzweig was ook eigenlijk heel dicht bij het Koninkrijk Gods. Want het is heel wat voor een orthodoxe Jood om te erkennen dat er voor de heidenen geen weg tot de Vader is dan via Jezus van Nazareth. Dat is een fantastische uitspraak. Maar hij doet het allemaal weer teniet door te zeggen, wij hoeven niet via Jezus naar hem toe te gaan, want we zijn al bij de Vader. En dat is precies de fout van Nicodemus. Deze fout. Wij zijn Israëlieten. Dus we horen al tot dat volk van God. We zitten goed. We zijn al bij God. Zoals je vandaag ook wel mensen hebt die zeggen, wij horen tot het verbondsvolk. We hebben de doop ontvangen. We zijn verbondskinderen. We horen erbij. Ja, er staat wel in de Bijbel over bekering en over wedergeboorte. Maar we zijn toch gedoopt? We horen bij het verbond. Alles in orde. En deze Nicodemus, die zo goed zijn Bijbel kende, die had altijd over het hoofd gezien dat in Ezechiël 36 heel duidelijk wordt dat ook de Israëliet, zelfs de Israëliet, niet automatisch mag binnenkomen. Zelfs voor de Israëliet geldt als hij niet wederom geboren wordt uit water en geest, zal hij niet kunnen binnengaan. Dat gaat ver. Wij zien hier dat zelfs de edelste mens op aarde, een Israëliet was Nicodemus, iemand uit de bovenlaag, iemand die het woord van God door en door kende. En te midden van al die schriftgeleerden was hij nog eens een keer de leraar in Israël. Als iemand die zo dicht bij God staat, als zelfs zo iemand wederom geboren moet worden om het koninkrijk Gods te kunnen binnengaan, dan kunt u er rustig zeker van zijn dat dat zeker geldt voor ons. Als het voor elke Israëliet geldt, dan zeker voor elke heiden. Of die nou theologisch of totaal ongeletterd, maakt geen enkel verschil. En deze man had het kunnen weten, het stond in zijn Bijbel. Maar hij had er overheen gelezen, want hij wou het niet zien. Hij wou veel liever leven met de gedachte, wij horen er vanzelf bij. Want wij zijn immers verbondskinderen, om even die taal over te nemen. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. Dan zegt hij in vers 11, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat we hebben gezien. En u, dat is meervoud, kun je in het Nederlands helaas niet zien, staat de vertaling wel, gij lieden, neemt ons getuigenis niet aan. Daar is een wij. En daar is een jullie. Het is merkwaardig dat de Heer Jezus hier van wij spreekt. Misschien is het gewoon majesteits meervoud. Misschien betrekt hij zijn discipelen in zijn getuigenis. Misschien is het Johannes de Doper. Misschien is het God de Vader. Doet eigenlijk niet zoveel toe. Aan de ene kant staat de Heer Jezus. Met zijn dienstknechten. Aan de andere kant die jullie. Het volk dat niet wederom geboren was. Inclusief, zelfs de knapste theoloog. En de Heer Jezus zegt, wij weten. Jullie weten niet. Nicodemus had zelf gezegd in het begin, wij weten dat u van God gezonden bent. Nee, zegt de Heer Jezus, wij weten, jullie weten niks. Want je kunt pas weten, niet als je de leraar van Israël wordt, maar als je wederom geboren wordt. Dan pas weet je. Maar hij gaat nog verder. Jullie nemen ons getuigenis niet aan. Want de boodschap van de Heer Jezus was niet geliefd. Als je tegen mensen die al lang denken bij God te zijn, als je tegen hun zegt, jullie moeten je bekeren, dat vinden ze niet fijn. Dat vinden ze bijna een belediging. Want ze denken, we zijn al bij God. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Dit hoofdstuk zit vol verrassingen eigenlijk. Want dan zegt de Heer Jezus in vers 12, als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? U steeds in het meervoud. Hij spreekt tot het hele volk. Maar hij spreekt hier vooral tot Nicodemus. Nicodemus, als ik met jou over de aardse dingen praat, en je begrijpt dat niet eens. Hoe zul je dan begrijpen als ik over de hemelse dingen praat? Nou, wat betekent dat? Heeft de Heer Jezus dan tot dusver in dit hoofdstuk over aardse dingen gepraat? Ja. Ja, maar dat moet u even goed snappen. U moet niet de fout maken om hemelse dingen en geestelijke dingen met elkaar gelijk te stellen. Dat is niet hetzelfde. Wedergeboorte is een geestelijke zaak. Maar het is niet een zaak die in de hemel gebeurt. Het is een zaak die hier op aarde gebeurt. Hier op aarde worden mensen wederom geboren. En trouwens, dat koninkrijk van God waar het over ging, dat is een aardse zaak. Het is een hemels koninkrijk, maar het wordt hier op aarde gevestigd. Bij de wederkomst van Christus vestigt hij zijn rijk in macht en majesteit hier op aarde. En tot dusver is het in Johannes 3 alleen maar over de vraag gegaan, hoe kun je dat aardse rijk binnengaan? En zegt de Heer Jezus, zelfs dat snappen jullie niet eens. Jij snapt niet eens, Nicodemus, dat om dat aardse rijk binnen te gaan, je wederom geboren moet worden. En dat al jouw titels jou daarbij helemaal niets helpen. Nou, hoe zul je dan begrijpen waar ik het over heb, als ik over de hemelse dingen ga praten? Maar wij mogen dolgelukkig zijn dat de Heer Jezus in de verzen die hierop volgen precies dat doet. Namelijk over de hemelse dingen praten. Als u nou een stelletje studenten was, dan zou ik tegen u zeggen, want de schoolmeester in mij sterft nooit. Dan zou ik tegen u zeggen, zo vertel mij eens in de komende verzen. Wat zijn die hemelse dingen? Geloven, dat gebeurt hier op aarde. Noem al die dingen maar. Wat zijn die hemelse dingen waar het hier over gaat? En ik denk dat, zoals een klas met studenten daar een hele tijd over zou tobben, dat misschien hier ook een tijdje zou duren, hoewel er een paar schriftgeleerden onder u zitten, maar toch wel een tijdje zou duren voordat ik het rechte antwoord kreeg van u. Wat zijn die hemelse dingen? Nou, ik hou u nog even in spanning. Ik ga een omweggetje maken en dan ga ik u het antwoord verklappen. En dat omweggetje is dit. Ik heb eens iemand horen preken over Johannes 3, vers 16. En die zei, dat vers is het meest bekende vers uit de Bijbel. Maar het is ook het meest onbekende vers uit de Bijbel. Nou, dan ga je even recht zitten, denk je, waar heeft hij het over? Hij zegt, de meeste mensen lezen dat vers alsof er staat. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar vergeving van zonde ontvangt. Maar dat staat er niet. Of niet verloren gaat, maar de verlossing deelachtig wordt. Maar dat staat er niet. Natuurlijk, het is een heel bekend vers waaruit duizenden, miljoenen mensen al hebben geleerd dat als je in de Heer Jezus gelooft, je niet verloren hoeft te gaan. Omdat de liefde van God de Heer Jezus heeft overgegeven in de dood. Opdat wij nooit in de eeuwige dood zouden terechtkomen. Dat hebben ze er allemaal uit geleerd. Maar nu heb ik de kern uit Johannes 3, vers 16 nog steeds niet genoemd. En die kern bestaat uit twee woorden. Eeuwig leven. En nu kan ik u verklappen wat ik denk dat in deze verse, vanaf vers 13, deze hemelse dingen zijn. Die hemelse dingen worden samengevat in deze twee woorden, eeuwig leven. En nu begrijpt u hopelijk waarom ik gezegd heb, dit vers behoort eigenlijk tot de onbekendste verse in de Bijbel. Want wie weet dan nou wat eeuwig leven is? Een heleboel christenen denken dat het dan gaat over het feit dat we eeuwig zullen voortleven. Maar in zekere zin zullen ook de ongelovigen eeuwig voortleven. Zij het in de hel. Eeuwig leven betekent niet eenvoudig dat we eeuwig zullen bestaan. Eeuwig leven is zelfs meer dan alleen maar onsterfelijkheid bezitten. Al die dingen hebben er wel mee te maken, maar ze raken niet de eigenlijke zaak. En dat is het spannende van dit hoofdstuk. Het bekende blijkt ineens helemaal niet zo bekend te zijn. De Heer Jezus zegt dat hij hier over hemelse dingen gaat praten. Zeker, dat wordt allemaal nog niet uitgewerkt in dit hoofdstuk. De Heer Jezus noemt alleen maar de term eeuwig leven. Maar eeuwig leven is heel wat meer dan eeuwig voortbestaan. Trouwens, dat betekent het als we straks in hoofdstuk 5 vers 24 bijvoorbeeld lezen. Trouwens, hier ook al. Die heeft eeuwig leven. Niet alleen maar die gaat straks het eeuwige leven binnen. Zoals je wel eens in rouwadvertenties in het RD kunt lezen. In de hopen des eeuwige levens. Dat betekent die of die is overleden. En nu hopen we maar dat die het eeuwige leven is binnengegaan. Maar het Johannes Evangelie zegt niet wie gelooft die gaat straks het eeuwige leven binnen. Maar wie gelooft heeft het eeuwige leven. Wat betekent dat? Wat heb je dan als je tot geloof bent gekomen? Ziet u, nu komen we bij de kern van de zaak. Waarvan de Heer Jezus zegt, als jullie de aardse dingen niet snappen. Als jullie niet weten hoe je volgens de Bijbel het koninkrijk van God kunt binnengaan. Hoe zullen jullie dan begrijpen als ik ga vertellen wat het eeuwige leven is? Maar ook dat ga ik u vanavond verklappen. Want de Heer Jezus beantwoordt die vraag zelf in Johannes 17 vers 3. Heel veel verderop. Waar we lezen, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dat zegt de Heer Jezus tot de Vader. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Leven is kennis van de ware God. Kennis, dat hebt u nu wel begrepen door de wedergeboorte, kennis van het hart. Tot nu toe hebben we alleen maar gezien, de wedergeboorte is noodzakelijk om het Rijk Gods binnen te gaan en daar de gelukzaligheid bij de Messias mee te maken. Straks, wanneer vrede en gerechtigheid op deze aarde zullen heersen. Het is een aards rijk. Maar hier wordt gezegd, hier zegt de Heer Jezus, maar door de wedergeboorte is er nog veel meer moois te krijgen. Waar het Oude Testament niet over spreekt. Wat verre boven het Oude Testament uitgaat. Om dat te openbaren wat die hemelse dingen zijn, moest namelijk de Zoon des Mensen uit de hemel neerdalen. Vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. De Zoon des Mensen die in de hemel is. Die laatste woordjes ontbreken in de NBG-vertaling. Ingewikkelde handschriftenkwestie. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, Nicodemus, die hier op dit moment met jou hier op aarde zit te praten, is dezelfde die daarboven bij God is. Die alle dingen draagt in zijn handen. Hier ziet de Heer Jezus zich als het ware al als opgevaren naar de hemel. En hij die opgevaren is, is dezelfde als hij die neergedaald is. Om hier op aarde aan ons iets te kunnen ontvouwen wat je nergens in het Oude Testament leest. Twee keer hebben we in het Oude Testament de uitdrukking eeuwig leven. Maar dan gaat het niet verder dan het Messiaanse vrederijk op aarde. Daniel 12 en Psalm 133. En hier gaat de Heer Jezus iets totaal nieuws ontvangen. En hier spreekt hij natuurlijk over het hoofd van Johannes, van Nicodemus heen. Het is zelfs de vraag of vanaf vers 16 het nog wel het gesprek met Nicodemus is. Of het niet veel eer het geïnspireerde commentaar van de Bijbelschrijver, van Johannes is. Maar dat doet er niet zoveel toe. De Heer Jezus zegt dit. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, vers 14, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weer zo'n heilig moeten. Daar straks hoorden we, u moet opnieuw geboren worden. Daar is geen ontkomen aan. Wie deel wil krijgen aan de dingen van God, moet opnieuw geboren worden. Maar hier hebt u ook zo'n heilig moeten. De Zoon des Mensen moet opnieuw geboren worden. Neem me niet kwalijk. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden aan het kruis. Dan moet u dat eens vergelijken, die twee versen, vers 14 en vers 16. Aan de ene kant, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Waarom dat moeten? Vanwege de zondigheid van de mens. De mens was zo zondig dat er geen andere weg mogelijk was dan dat de Zoon des Mensen verhoogd zou worden aan het kruis. En tegelijkertijd, de liefde van God is zo groot dat hij dat gedaan heeft voor een ieder die gelooft. God heeft de hele mensenwereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar niet alleen maar vergeving, niet alleen maar verlossing, maar het eeuwige leven hebben. De kennis van de Vader en van de Zoon. Zoals 1 Johannes 1 het zegt, vers 3, gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Volkomen hemelse blijdschap. Mag ik het u zo zeggen? Eeuwig leven betekent dat het leven van de hemel. Eigenlijk het leven van de Vader, van de Zoon. Nu al hier op aarde in ons zou zijn. De aardse dingen waren dit. Je hebt de wedergeboorte nodig om het aardse rijk van de Messias binnen te gaan. De hemelse dingen zijn dit. Daar is een mens uit de hemel neergedaald. Om het leven van de hemel hier op aarde te brengen. En aan iedereen te schenken die wederom geboren wordt. Die gelooft in de Zoon van God. Die krijgt de hemel in zich. Ziet u wat een contrast? Niet alleen maar een aards rijk binnengaan, al is dat het rijk van de Messias. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat mag meemaken. Maar de hemel die uit de hemel neerdaalt en in mijn hart komt. Het leven van de hemel, gemeenschap met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kennis van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is wat de Heer Jezus hier komt ontvouwen. Want dat is het eeuwige leven. Let u nog eens op vers 14 en vers 16. Daar is die theoloog, die knappe man, die Nicodemus, die zoveel gestudeerd heeft, de leraar in Israël. En de Heer Jezus zegt als het ware dit. Zo zou je vers 14 en 16 met elkaar kunnen vergelijken. Zelfs de meest nobele mens op aarde heeft het nodig dat de Heer Jezus ook voor hem stierf. Zelfs voor die mens moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Want zelfs de meest nobele mens op aarde is in Gods ogen een zondaar. Maar omgekeerd, zelfs de meest onnobele mens op aarde, de meest verdorven mens, het meest ellendige schepsel, mag weten, God heeft ook mij zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor mij gegeven heeft, opdat ik niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou krijgen. Het werk van de Heer Jezus was nodig zelfs voor de allerbesten onder ons. Zonder dat werk kunnen we niet behouden worden, zelfs de beste niet. Maar het werk van de Heer Jezus is zo rijk en zo groot, dat zelfs de slechtsten onder ons kunnen en mogen komen om deel te krijgen aan de heerlijke resultaten van dat werk. Dat is het contrast van deze twee verzen. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. Niet omdat hij de wereld zou oordelen. Mag je natuurlijk niet verkeerd begrijpen wat vers 17 zegt, want later zal God natuurlijk wel zijn zoon in deze wereld zenden om die te oordelen. Dat is het eindoordeel over deze wereld. Maar hier bij deze eerste komst van Christus kwam de Heer Jezus om behoudenis te brengen. Voor ieder in de wereld die in hem zou geloven. Zonder uitzondering. Daar is een algemeen, welgemeend aanbod van genade. Hij kwam opdat de wereld behouden zou worden. Niet dat de hele wereld ook daadwerkelijk behouden wordt. Velen zullen, en dat vinden we hier ook, verloren gaan omdat zij dat aanbod van genade afwijzen. Want als het licht in de wereld verschijnt, maakt het licht ook de boosheid van het menselijk hart openbaar. Velen willen de boodschap niet horen. Daar zien we in vers 19 hoe dat licht in deze wereld komt en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dus het getuigenis dat met de Heer Jezus in deze wereld is gekomen, heeft tweeërlei effect. Sommige mensen, en dat gold zeker voor de fariseeën en de schriftgeleerden, die het zo mooi wisten te vertellen, maar aan de binnenkant zo verrot waren, net zoals die dorre doodsbeenderen achter die wit gepleisterde grafmuren. Die mensen konden heel aardig de schijn ophouden dat ze godsdienstig waren en dat ze heel dicht bij God stonden. Van oorsprong hoorde Nicodemus eigenlijk ook bij die mensen. En zolang je in het schemer donker leeft, kun je die schijn redelijk ophouden, denken de mensen, dat je het aardig voor elkaar hebt. En dan komt ineens het licht van God in deze wereld schijnen, in de persoon van de Heer Jezus. En je staat ineens in het felle licht van de schijnwerper. En ineens ben je naakt en geopend voor God en voor de mensen. En in dit evangelie hebben we daar heel wat voorbeelden van, dat mensen zo, als het ware, in hun naaktheid onthuld werden. Het eind van Johannes 9 zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën: jullie probleem is niet alleen maar dat jullie blind zijn, maar dat jullie denken dat je ziet. In het donker zijn alle katjes grauw. In het donker zijn zondaren onder elkaar, kunnen nog aardig de schijn ophouden. Maar als het licht van God op hen valt, staan ze daar in al hun verdorvenheid. En haten zij het licht, want dat licht maakt hen in hun verdorvenheid openbaar. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Letterlijk, opdat zijn werken niet aan de kaak gesteld worden. Als je kleren vol vlekken zitten en je leeft in de schemering, dan zal het niet zo opvallen. Dan kun je nog de schijn ophouden dat je er netjes uitziet. En ineens sta je in het volle licht. En dan zie je al die vlekken en scheuren. En dat was met deze mensen zo. En daarom hebben ze het licht gehaat. Eigenlijk heb je hier al een heenwijzing naar wat er straks met de Heer Jezus zal gebeuren. Hij zal aan het kruis genageld worden door deze boosdoeners. Die het licht haten, omdat het hen totaal ontmaskerde. Maar er is een tweede reactie. Daar zijn mensen die de waarheid doen. Die handelen in het licht van die geopenbaarde waarheid die van Gods wegen tot hen gekomen is. En zij komen tot het licht. Zij willen niets liever dan dat hun boze werken openbaar worden. Opdat ze beleden worden en weggedaan worden, uitgedelgd door het bloed van het kruis. En hun werken die zij doen, het zijn de werken die de vruchten zijn van het nieuwe leven, van de wedergeboorte. Dat zijn werken die vers 21 zegt, dat zijn werken die in God door zijn kracht zijn gedaan. Zo zien we in de laatste verse van dit gedeelte dat door de Heer Jezus alles openbaar wordt. Boze mensen worden nog bozer, nog nijdiger. Zo boosaardig dat ze Christus verwerpen en aan het kruis slaan. Maar er zijn ook mensen die verlangen naar de waarheid. Die verlangen ernaar om geopenbaard te worden. Opdat hun zonden worden weggedaan. En gelukkig, we weten uit het vervolg van het evangelie dat Nicodemus behoorde bij die mensen. Hij is een discipel van de Heer Jezus geworden. Hij heeft zich deze woorden aangetrokken. Wanneer dat precies gebeurd is, dat weten we niet. Dat doet er ook niet toe. Maar het nieuwe leven dat ook in hem gekomen is, is op een bepaald moment in zijn leven openbaar geworden. In ieder geval toen de Heer Jezus gestorven was. En Nicodemus samen met Jozef van Arimathea, zoals we Johannes 19 lezen, de Heer Jezus van het kruis heeft genomen en in het graf heeft gelegd. Nicodemus is een echte discipel geworden. En u? U die misschien ook wel een verbondskind bent. U die misschien ook wel heel dichtbij bent, maar niet ver genoeg, niet dichtbij genoeg. Want daarvoor moet je wederom geboren worden. En om wederom geboren te worden moet je geloven in de naam van de Heer Jezus. Want een ieder kan geloven. Zoals de Heer Jezus het zelf zegt, opdat een ieder die gelooft zonder uitzondering niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Ik wil een paar woorden zeggen over het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Johannes de Doper moest terugwijken. De Heer Jezus nam het als het ware over. Het getuigenis van Johannes heeft maar kort geduurd. En de mensen vragen hem hoe hij daar nou eigenlijk tegenover staat. In vers 26. Hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u hebt getuigd, zie, hij doopt en allen komen naar hem toe. Nu komt het er voor Johannes op aan. Zal hij nu de ruimte kunnen geven aan die persoon voor wie hij de heraut is geweest? Johannes wijkt terug. Hij heeft gezegd: ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken. En met graagte maakt hij plaats voor deze geweldige persoon. Een mens, zegt hij, kan helemaal niets aannemen tenzij het hem uit de hemel is gegeven. Dat is precies hetzelfde als de boodschap van de Heer Jezus zelf. Als je niet wederom geboren wordt, als het je niet vanuit de hemel geschonken wordt, dan kun je niets aannemen, je kunt niets zien. Je kunt het niet ontvangen. het moet je geschonken worden. U zelf getuigt van mij dat ik heb gezegd dat ik niet de Christus ben, maar dat ik voor hem uit ben gezonden. Johannes zegt als het ware, hier gebeurt niets vreemds. Hier gebeurt precies wat ik jullie heb voorspeld. Ik ben de heraut. Nu is de koning zelf gekomen. Nu kan ik terugwijken. En dan dat prachtige woord, vers 29. Hij die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat is de Messias, dat is de Heer Jezus. Maar Johannes mag zich toch de vriend van de bruidegom noemen. De bruidsjonker. Die daarbij staat en hem hoort. En hij verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden. De bruidegom is tot zijn volk gekomen. Mag ik u even dit tussendoor vertellen? Hoe wist het volk van deze gedachte? De Messias als bruidegom? Ik zou het niet beter weten dan door het hooglied uit het Oude Testament. Er is geen duidelijker gedeelte in het hele Oude Testament dat de Messias zo voorstelt. Ik noem het maar even tegenover diegene die eigenlijk van een dergelijke geestelijke toepassing van het hooglied niet meer willen weten. En die het alleen maar letterlijk willen toepassen. En die letterlijke toepassing mag ook. Maar die geestelijke toepassing is belangrijk. Hoe wist het volk anders dat de Messias de bruidegom van zijn volk zou zijn? Zoals Johannes het hier zo duidelijk uitspreekt. Hij moet meer, vers 30. Hij moet meer, maar ik minder worden. De heraut kan steeds verder verschrompelen. Steeds verder terugwijken. Opdat het volle licht steeds meer op hem zal vallen. Hij die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Eigenlijk hoorde Johannes daar zelf ook bij. Hij was maar een gewoon menskind als alle andere mensen. Iemand van deze aarde. Niet te vergelijken met hem die uit de hemel was neergedaald. Zoals de Heer Jezus ook zo even van zichzelf gezegd had. Die uit de hemel neerkomt, is boven allen. Wat hij heeft gezien en gehoord, dat getuigt hij. Het is een hemelse mens die getuigt wat hij zelf in de hemel bij zijn vader heeft gezien. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Johannes signaleert hier al zo vroeg in het evangelie dat de massa van het Joodse volk deze boodschap niet heeft verstaan. Maar, zegt hij, wie zijn getuigenis heeft aangenomen, heeft bezegeld, heeft daar als het ware zijn persoonlijk zegel op geplakt, dat God waarachtig is. Dat God gelijk heeft met wat hij zegt. Dat God de waarheid spreekt over de mens en ook over de blijde boodschap die tot die mens komt. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want hij geeft de geest niet met mate. God geeft zijn heilige geest ruimschoots. Daar is een machtige openbaring, geen beperkte openbaring van Gods geest in deze mens. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Zo eindigt het getuigenis van Johannes, zoals het getuigenis van de Heer Jezus zelf eindigde. Dat wil zeggen, er zijn uiteindelijk op deze aarde maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die in de Zoon geloven, die het licht hebben aangenomen. En zij hebben een eeuwig leven. Johannes getuigt hier precies hetzelfde als de Heer zelf gezegd heeft over het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie niet gelovig is, is ongehoorzaam aan de oproep van God om te geloven. Wie daarin God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En dan staat er niet de toorn van God komt op hem, maar blijft op hem. Want van nature is die toorn van God op elk mens. Als je wil dat de toorn van God op je rust, hoef je niets te doen. Want van nature rust hij al op de mens. Het enige is dat we van de toorn van God bevrijd kunnen worden door het werk van de Heer Jezus. Door ons gelovig toe te vertrouwen aan het evangelie zoals hij dit in dit hoofdstuk op zo'n wonderschone wijze zelf heeft verteld. Mogen God het woord dat hier zo duidelijk tot ons komt aan ons aller hart bevestigen. Opdat wij alle deel hebben aan de Zoon van God en aan het eeuwige leven. Amen.